Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom hier vanmorgen in de Pauluskerk. De voorganger van vanmorgen is onze eigen wijkpredikant dominee Kees van den Berg. En de organist is de heer Dick ten Hartog. Vanavond om 7:00 zal in deze kerk de avonddienst zijn onder verantwoordelijkheid van de Sint-Jans gemeente, waarin dominee Jan Maarten Goedhart zal voorgaan. Vandaag is ik in de nevendienst voor de kinderen uit de groepen 1 tot en met 6 van de basisschool. De twee boeketten uit deze dienst gaan als teken van verbondenheid, bemoediging en groet van ons als gemeente naar de heer Kees van Wensveen en de heer Marco Kastelein. Omdat de bloemen een groet van ons als gemeente zijn, zou het fijn zijn als gemeenteleden willen helpen bij het langsbrengen van deze bloemen. U of jij kunt zich daarvoor melden bij de diaken van dienst en dat is vandaag Ria van de Vlist. Dan heb ik nog een afkondiging over het groothuisbezoek. Komende woensdag 22 april zal het eerste groothuisbezoek plaatsvinden in de brug voor onze gemeenteleden uit de postcodegebieden 2804 NA tot en met ZZ en 2806 en hoger. Gemeenteleden uit de andere postcodegebieden die de groothuisbezoeken op 12 of 19 mei niet kunnen bijwonen zijn ook van harte welkom. De avond begint om 8:00 met een inloop vanaf 7:45 en zal duren tot ongeveer 10:00. Voor verdere informatie verwijs ik u naar de zondagsbrief en uiteraard alle van harte uitgenodigd. Na de dienst bent u of bent jij van harte uitgenodigd hierachter in de brug om koffie, thee of limonade te komen drinken. En daarnaast bent u uitgenodigd voor de preekbespreking na deze dienst. De preek van vanmorgen vormt daarbij het uitgangspunt en dominee Kees van den Berg zal deze bespreking leiden. Van harte welkom. Wanneer u vragen heeft over onze wijkgemeente of over deze dienst, sta ik u na de dienst graag te woord. Mijn naam is Willemijn de Jong en ik ben vandaag uw ouderling van dienst. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 27, vers 1 en wens ik u allen namens de kerkraad een gezegende dienst.
Laten we stil worden tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Jezus zei tegen zijn discipelen, toen hij na zijn opstanding aan hen verscheen: waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfels? Kijk naar mijn handen en voeten. Ik ben het zelf. Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en benen zoals jullie zien dat ik heb. Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. Jezus de levende die zijn littekens toont. Daar zal het vanmorgen over gaan in de verkondiging op deze tweede zondag na Pasen. En we gaan nu een lied zingen waar het licht van Pasen werkelijk doorheen sprankelt. Lied 287, rond het licht dat leven doet. En we zingen daarvan vers 1, 2 en 5. Eerste, tweede en vijfde couplet van lied 287. God is goed. Ja, zijn goedheid blijkt ook uit het geven van zijn geboden aan ons. De geboden die ons de weg wijzen op de weg naar het leven, op de weg van Gods Koninkrijk. En vanmorgen horen wij die geboden uit Galaten 6 en daarna zingen we lied 578 vers 1 en 2 en ook 5 en 6. Eerste, tweede, vijfde en zesde couplet van lied 578. Na de geboden van onze goede God die vanmorgen als volgt tot ons komen. Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan, moet u, die door de geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Draag elkaars lasten. Zo brengt u de wet van Christus tot vervulling. Wie denkt dat hij iets is terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf. Laat iedereen zijn eigen daden toetsen, dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn zonder zich er bij anderen op te laten voorstaan. Want ieder mens draagt zijn eigen verantwoordelijkheid. Wie onderwezen wordt in het evangelie, moet al het goede dat hij bezit met zijn leermeester delen. Vergis u niet, God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie zaait op de akker van zijn aardse natuur, zal verderf oogsten. Maar wie zaait op de akker van de geest, oogst eeuwig leven. Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven. Want als we het niet verzwakken, zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Laten we dus in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. Maar ik wil me op niets anders laten voorstaan dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld. Het doet er niet toe of iemand besneden is of niet, maar alleen of iemand een nieuwe schepping is. Mogen er vrede en barmhartigheid zijn voor alle die bij deze maatstaf blijven en voor het Israël van God. En laat voortaan niemand mij meer tegenwerken, want ik draag de littekens van Jezus in mijn lichaam. Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Zullen we samen bidden. Heere, onze God, wij danken u voor dat grote geheim. Dat diepe mysterie van uw liefde. Waar we niet over uitgedacht, over uit verwonderd raken. En we danken u dat we ervan mogen zingen. dat we ervan mogen horen. En dat u door uw Heilige Geest ons met die liefde ook wil vervullen. Ons vol wil maken. En dat hebben we nodig, want wij zijn lek. Het zijpelt zomaar weer weg, die liefde van u. Zodat we toch weer vooral op onszelf zijn gericht. Bang zijn om lief te hebben. Het hebben nagelaten. Ook in de afgelopen week. Vergeef ons dat, Heere, en maak ons helemaal rein. Door uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus. Door zijn offer aan het kruis. Door zijn leven dat hij heeft gegeven. We danken u dat ook deze zondag in het teken mag staan van Pasen, de eerste dag van de week. En als we daar verder over na gaan denken, aan de hand van een van die discipelen van u, Thomas, bidden we om het licht van uw geest, zodat het dichtbij mag komen bij ons, bij ons leven, bij ons hart, bij ons hier in de kerk en ook bij degenen die meekijken, nu of misschien nog op een later moment. We bidden voor de kinderen, als zij straks naar hun eigen ruimte gaan, gaat u met hen mee, als het daar gaat over het begin van de Bijbel, hoe alles goed was en hoe het helemaal misging. Maar dat u, uw mensen, ons, niet los hebt gelaten. Ook daar kunnen we toch niet over uit. Dat die liefde ook daarop blijkt. En het is de rode draad door heel uw woord. De rode draad in heel ons leven, in heel de kerk, uiteindelijk in heel uw werkelijkheid. En mogen die draad vanmorgen ook weer oppakken. Dat die door ons leven geweven blijft en we zo met u verder kunnen. Deze dag in, deze nieuwe week in. Zegen ons zo, Heere, in heel deze dienst. Daar bidden we u om. In Jezus' naam. Amen. Voordat de kinderen naar de kinderneverdienst gaan, de kinderen van groep 1 tot en met 6, mogen jullie naar voren komen. We gaan eerst ergens over hebben en daarna gaan we zingen. Kom maar. Zo, kom erbij, Nathan. Ja, je moest helemaal van achter komen, dat scheelt, hè? Goed, nou ja, ik wil eigenlijk met jullie ergens over hebben wat in mijn tuin staat. En ik had het natuurlijk uit de tuin kunnen trekken, maar dat is niet handig, want er groeit er niet meer. Dus ik heb hem maar even op de foto gezet. Het was een beetje tegenlicht, het was volgens mij vrijdagmiddag. Dus, maar kunnen jullie een beetje zien wat dit is, Jesse?
Een boom.
Een boom, dat klopt. Dat is een van de bomen in onze tuin, in onze achtertuin. Links zie je de muur van mijn studeerkamer. Dus daar zit ik meestal achter te werken. Nou, die boom die staat daar dus voor die muur. Weet iemand wat voor boom dit is? Jij?
Nee.
Nee. Nou, ik denk dat het ook best lastig is. Dit is namelijk een Perzische slaapboom. Heb je daar wel eens van gehoord? Hele bijzondere boom. Komt uit Perzië, uit Iran eigenlijk. Toch mooi dat hij in mijn tuin staat, mensen. Maar ja, hij lijkt inderdaad wel een beetje te slapen. Er zit weinig beweging in. Om niet te zeggen dat hij doods is. Kaal, een stelletje sprieten. Een Perzisch slaapboompje. Waar niet veel mee gebeurt. En je denkt, wat moet hier nou van terechtkomen, toch? Maar dan gaan we eens even inzoomen, dat deed ik ook. Kijk eens. Hé, hey, wat zie je daar aan die takjes zitten voor groene puntjes? Wat zijn dat? Weet jij dat? Bloemen. Uiteindelijk, jij denkt al drie stappen verder, komen daar bloemen uit. Maar, wat is dit, Jonathan? Zo'n groen puntje.
Knoppen.
Knoppen, heel goed, dat zijn knoppen. Groene knoppen. En wat komt er uit die knoppen?
Bloem.
Ja, uiteindelijk. Maar wat komt er eerst uit die groene knop, denk je? Springt er gelijk een bloem uit?
Nee.
Nee, wat komt er eerst, Evan?
Een blaadje.
Een blaadje. Een takje, dat takje krijgt blaadjes en uiteindelijk komen de bloemen. Dat is de volgorde. En die bloemen, dat zijn hele bijzondere bloemen bij de Perzische slaapboom. De blaadjes trouwens ook, daarom heet die Perzische slaapboom. Die blaadjes gaan dicht, 's avonds. Dat is bijzonder. En dan ga ik elke avond even kijken. Gaan ze weer dicht? Ze gaan weer dicht. En dan gaat die boom een beetje slapen. En 's morgens, als de zon weer komt, gaan ze weer open. Dat is mooi. En die bloemen, die lijken een beetje op parasolletjes. Roze parasolletjes. Nou, zover is het nog niet. Dat is diep in de zomer. Nu zitten we in het voorjaar. Maar je ziet het, hè? De lente. Wat doods was, waarvan je dacht, wat moet daarvan terechtkomen van die paar sprieten? Dat zijn knopjes en dat worden takjes, blaadjes, bloemen. Toch?
Ja.
Jullie gaan straks naar de kindernevendienst, dan horen jullie over een verhaal uit het begin van de Bijbel, dat zei ik al in mijn gebed. En dan denk je, oh, dat gaat helemaal mis. Over en uit. Wat moet hier nou nog van terechtkomen? Maar, dan ken je God niet, hè? God doet wonderen. En ook die grote fouten laat hij de mensen toch weer opnieuw beginnen. Maakt hij het goed. En dat komt uiteindelijk helemaal tot uiting in Jezus. Nou, dus als jij nou straks buiten loopt en je kijkt een beetje naar buiten kijken, zie je het al een beetje mooi groen? Ook hier die bomen, denk je toch ook, wat is dat voor een ding? Kijk eens goed. Groene knopjes. Komt allemaal goed met die boom. Met alle bomen, met de bloemen. Uiteindelijk wordt het lente, wordt het zomer. Er is toekomst, er is leven. Weet je dat de lente komt? Weet je wel dat Jezus
leeft?
Goed zo. We gaan dat zingen met elkaar. Kom je er ook nog even bij? Want jullie zijn al bijna bij de deur bij de kindernevendienst. We gaan nog zingen, hè? Kom op. Goedemiddag in de evendienst en tot straks. Deze tweede zondag na Pasen. Gaan we dat spoor verder en we concentreren ons vanmorgen op de ontmoeting tussen Jezus en Thomas. En daar lezen we over in Johannes 20, maar eerst nog een ander gedeelte waar Thomas ook voorkomt. Dat is Johannes 11, vers 5 tot en met 16. Het is uit dat hoofdstuk over Lazarus, een van de beste vrienden van Jezus, die ziek is. Maar Jezus is ver weg samen met zijn discipelen en dan lezen we vanaf vers 5 tot en met vers 16. Jezus hield veel van Martha en haar zus en van Lazarus. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog 2 dagen waar hij was. Daarna zei hij tegen zijn leerlingen, laten we teruggaan naar Judea. Maar Rabbi, protesteerden de leerlingen. De Joden wilden u stenigen en nu wilt u daar toch weer naartoe? Jezus zei, telt een dag niet 12 uren? Wie overdag loopt, struikelt niet, Want hij ziet het licht van deze wereld. Maar wie 's nachts loopt, struikelt doordat hij geen licht heeft. Nadat hij dit gezegd had, zei hij: onze vriend Lazarus is ingeslapen. Ik ga hem wakker maken. De leerlingen zeiden: als hij slaapt, zal hij wel beter worden, Heer. Ze dachten dat hij het over slapen had, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was. Toen zei hij het hun ronduit: Lazarus is gestorven. En om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was. Nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem toe gaan. Thomas, dat is Didymus, tweeling, zei tegen de anderen: laten ook wij maar gaan om met hem te sterven. En nu lezen we uit Johannes 20, de eerste paasdag. Nee, 8 dagen later moet ik zeggen. Johannes 20 vanaf vers 24. Die week daarvoor is Jezus verschenen aan zijn discipelen. Thomas was er niet bij en nu heeft Jezus speciaal voor hem de aandacht. Johannes 20 vanaf vers 24. Een van de 12, Thomas, dat is Didymus, tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: wij hebben de Heer gezien, zei hij: alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren op slot zaten, kwam Jezus in hun midden staan. Vrede zij met jullie, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas: leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde: mijn Heer, mijn God. Jezus zei tegen hem: omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Tot zover de lezing uit het woord van onze God. Zalig bent u en jij ook. En dat is heel gelukkig als je de woorden van God hoort, gelooft en ter harte neemt. Amen. Het zal met name gaan over het tweede gelezen gedeelte uit Johannes 20, vers 24 tot en met 29. En het thema van de preek is: raak de wonden aan. En als voorbereiding daarop zingen we nu uit Hemelhoog 209: zie hoe Jezus lijdt voor mij. 209 uit de bundel Hemelhoog. Nogmaals, het thema van de preek is dus: raak de wonden aan. Gemeente van Jezus Christus. Heel beroemd is dit indringende schilderij dat Caravaggio maakte bij de ontmoeting tussen de opgestane Jezus en zijn discipel Thomas. Jezus brengt zelf de hand van Thomas naar de wond in zijn zij. En Thomas, hij steekt zijn vinger in de wond. Zo diep dat hij bij wijze van spreken door het schildersdoek heen prikt. En op Thomas' voorhoofd staan diepe rimpels. Hij voelt niet alleen, hij denkt. Hij wikt en hij weegt. En hij concludeert, ja, dit is Jezus toch echt. Thomas is er letterlijk een van eerst zien en dan geloven. En niet voor niets wordt hij daarom ook wel de modernste discipel genoemd. Want lijkt hij hierin niet heel veel op mensen van onze tijd. Pas wat je zintuigelijk kunt waarnemen, wat verifieerbaar is, dat is echt. Dat is waar. En vandaar dat de Engelse schilder John Granville Gregory in 2010 dit schilderij maakte. Onmiskenbaar geïnspireerd op dat schilderij van zojuist, van Caravaggio. Maar hier zien we mensen van nu. Thomas heeft hier een kek leren jasje aan. Een bril op zijn neus. En een hipsikje. Thomas. De modernste discipel. Mensen van nu kunnen zich herkennen in hem. In zijn eerst zien en dan geloof. Eerst aanraken en dan het zeker weten. Schilderij, mag u weg. En toch is het wel bijzonder dat Thomas juist die wonden wil zien en aanraken. De wonden, de littekens, als gevolg van die verschrikkelijke kruisdood waardoor Jezus gestorven was. Blijkbaar is dat voor Thomas essentieel. Dat Jezus de gekruisigde is. Zo kent hij Jezus en zo wil hij hem blijven kennen. En Thomas was ook een van de weinige discipelen, misschien wel de enige, die Jezus dood zag aankomen. Die in ieder geval niet verdrong. En je leest dat in Johannes 11. Dat lange hoofdstuk over de zieke Lazarus die uiteindelijk sterft. Die goede vriend van Jezus. En op het moment dat Lazarus ziek wordt, ernstig ziek, is Jezus dus niet in de buurt. En hij maakt ook geen aanstalt om direct te gaan, als hij het bericht krijgt. Ja, daar heeft Jezus zijn bedoeling mee. Dat zal ook blijken. En als Jezus uiteindelijk toch besluit om te gaan, is Lazarus al gestorven. Maar Jezus weet dat er iets bijzonders gaat gebeuren. En dan komt Thomas in beeld. En hij zegt dan, laten ook wij maar gaan. Laat ook wij maar gaan om met hem te sterven. En dat bedoelt Thomas niet Lazarus, want die is al gestorven. Nee, hij bedoelt sterven met Jezus. Thomas ziet Jezus dood dus al aankomen. En je zou dat zwaarmoedigheid kunnen noemen. Thomas die toch heel vaak het zwartste scenario ziet, voor wie het glas half leeg is in plaats van half vol. Maar die uitspraak van hem zou ook heel goed een geloofsbelijdenis kunnen zijn. Met de nadruk op met Jezus sterven. Is dat immers niet het diepe geheim van het geloof in Jezus Christus? Het diepe geheim dat ook de doop uitdrukt. Geloven in Jezus Christus. Met hem verbonden zijn. Dat is met hem ondergaan. Sterven. Begraven worden. Je oude mens sterft. Je nieuwe mens staat met hem op. Hoe dan ook. Voor Thomas zijn dus die wonden van Jezus cruciaal. Ik las ergens: Thomas weigert om het lied van de opstanding mee te zingen, omdat hij niet kan vergeten dat Jezus gemarteld en vermoord is. Hij wil niet delen in een vreugde waarbij de wonden van het slachtoffer worden verbloemd. En Jezus, hij zoekt de nabijheid van Thomas en zegt: aan jou kan ik mij toevertrouwen. Jij hebt mijn pijn niet vergeten. Jij begrijpt mij. Kom, neem mijn hand in de jouwe. Lees met je vingers de littekens af die herinneren aan die vreselijke schending van dit lichaam. Van jou kan ik het hebben. Voel met je handen hoe verschrikkelijk het is. Wend je ogen niet af. Streel mij waar zij mij geslagen hebben. En dit werpt een ander licht op Thomas. Thomas die toch vaak wordt neergezet, om niet te zeggen wordt weggezet, als de ongelovige Thomas, die eerst bewijzen moet hebben. Maar het gaat hem dus specifiek om Jezus' wonden. Om recht doen aan zijn lijden. En zijn sterven. En het bijzondere is dat Jezus hem daarin tegemoet komt. Dat Jezus Thomas nabijheid zoekt. Trouwens, niet alleen in het Johannesevangelie lezen we over Jezus' littekens, maar ook in Lucas. We begonnen er de dienst mee. Jezus die zijn wonden toont aan zijn discipelen als hij hen verschijnt na zijn opstanding. En ook daar horen we hem zijn leerlingen uitnodigen goed naar die wonden te kijken en ze aan te raken. Raak de wonden aan. En het is eigenlijk zo veelzeggend, gemeente, dat ook Jezus' verheerlijkte opstandingslichaam nog de littekens laat zien van zijn kruisiging. De opgestane is de gekruisigde. Die littekens, die zijn er de blijvende herinnering aan. Het zijn dus herkenningstekens. Zo is Christus Heer. Er is een legende over Martinus van Tours, beter bekend als Sint Maarten, waarin de duivel aan hem verschijnt in de gedaante van Jezus. Maar Martinus, hij laat zich niet voor de gek houden. Hij vraagt: waar zijn jouw wonden dan? En de duivel druipt af, want die heeft hij niet. En Jezus dus wel. Als de opgestane. Zijn littekens zijn herkenningstekens. Martinus wist het, Thomas wist het. En iedereen die niet zonder Jezus kan. Alleen een gewonde God is Heer. Alleen een gewonde God is Heer. Weet u, dat is ook het unieke van het christelijk geloof. Kijk, die Romeinen en die Grieken toen, maar ook de Germanen hier in ons kikkerlandje, die hadden allemaal hun goden die geen zwakte kenden. Die goden die heersten. Met harde hand. Als je hun mythes bekijkt, dan zijn het macho's. Stuk voor stuk. Potentaten. Wonden, die zijn er een teken van zwakte. Of het sloeg bij de weeromstuit om bij de filosofen, die dat allemaal toch een beetje te menselijk vonden, in een god als onbewogen beweger. Apathisch. Maar deze Heer, Jezus Christus, heeft littekens. Die weet als geen ander wat lijden is. En dat maakt hem letterlijk, gemeente, zo sympathiek. Het woord sympathiek is een samenstelling van twee Griekse woordjes eigenlijk. Sym en patein. Sym betekent met. Patijn is lijden. Jezus is dus letterlijk sympathiek. Hij lijdt mee. Zijn littekens. Zijn wonden. Ze vertellen het. Hij heeft namelijk het diepste lijden. doorgestaan, meegemaakt. Dus ook met ons lijden kan hij meevoelen en meelijden. Iemand die kwam met een goed voorbeeld. Dat is met name even voor de kinderen die vanmorgen in de kerk zijn gebleven. Het gaat over een scoutingkamp. Twee groepen worden op dat kamp gevormd. Elk met hun eigen leider. Roderick en Joshua. Nou, die groep van Roderick loopt snel voor, want hij is grappig. Hij ziet er cool uit. Beetje gek is trouwens wel dat hij geen scoutingsuniform aan heeft. Dat hij eigenlijk ook niet echt van aanpakken weet. En dat hij vooral goed kan delegeren. Hij laat anderen rennen. Joshua is een ander type. Hij heeft geen gel in zijn haar en een blitse zonnebril. Maar hij heeft wel een scoutblouse aan. Met erop de nodige insignes die laten zien dat hij als scout zijn sporen heeft verdiend. En aan het ilt op zijn handen zie je ook wel dat hij van aanpakken houdt. Oh ja, op zijn been zit een opvallend litteken. En iemand weet te vertellen dat het ooit een grote brandwond was die hij opliep toen hij een paar jonge scouts redde uit een brandende tent. Nou, wie zou jij kiezen als leider van jouw groep? Iemand als Roderick, de vlotte, de chille gast, of toch liever Joshua, de man met het litteken? Ja, niet voor niets is in dit verhaal die tweede leider Joshua. Zijn naam lijkt op Jezus. Maar vooral zijn houding lijkt op hem. Want Jezus' littekens vertellen wat hij voor ons heeft gedaan om ons te redden. De prijs die hij daarvoor betaalde. Die van zijn eigen kostbare bloed. Die van zijn leven gegeven aan het kruis. De littekens bij zijn handen en voeten zijn er de blijvende herinnering aan. En daarom staat dit schilderijtje in mijn studeerkamer. U ziet het ook op het scherm. En van achter mijn bureau kijk ik er altijd zo recht tegenaan. In één beeld vertelt het mij. Jezus leeft. En ik met hem. En hij breidt zijn armen naar me uit. Ik ben welkom bij hem. Hij zegent me. Maar achter hem staat een kruis. Zwart, donker. De opgestane is ook de gekruisigde. En zijn blijvende littekens vertellen me dat ook na Pasen het lijden niet opgelost is. Dat er nog wonden zijn. En pijn. Verdriet. Gemis. Angst. Raadsels. Twijfels. Dus dat een feel-good geloof niet klopt. En dat een theologie van de glorie, waarin kruis en wonden zijn weggepoetst, niet eerlijk is. Dat het halleluja wel een broken halleluja is, zoals Leonard Cohen al zong. En dat Jezus daarvan weet. Dat hij dit kent uit eigen ervaring. En zo kan meevoelen, kan meelijden. Dat hij met zijn getekende handen ons groet, zegent, draagt en helpt. Ook deze mag weer weg. Raak de wonden aan. Ja, Jezus gebiedt dat zelfs aan Thomas. En in Lucas dus ook aan de andere discipelen. De wonden die ons tonen dat hij de gewonde Heer, de gewonde genezer is. En als wij christenen zijn, van Christus, betekent dat letterlijk, dan zullen we ook hierin toch een beetje op hem lijken. Kijk, een van de mooiste en diepste metaforen voor de kerk is die van het lichaam. De kerk als lichaam van Christus. En dat is, net als zijn fysieke lichaam, ook getekend. Dat weet ook van wonden. Dat heeft ook wonden. Tomáš Halík is een Tsjechische priester en theoloog. Hij schreef een indrukwekkend boek, Raak de wonden aan, waarin hij die ontmoeting van Jezus met Thomas als uitgangspunt neemt. En daarin komt hij op een gegeven moment ook over de kerk te spreken. En ik citeer: laten we nog eens terugdenken aan die legende van Sint Maarten, die in de stralende verschijning van Christus de listige vermomming van de antichrist doorzag, omdat deze verschijning geen wonden had. Als ik, zegt Halík, een succesvolle en zeer invloedrijke kerk zou tegenkomen, die op basis van haar onbetwistbare verdiensten op het gebied van liefdadigheid, politiek en cultuur uitblonk, met geweldige leiders, theologen en managers, die ieders hoogachting en respect genoot, een kerk zonder schaduw, een kerk zonder gebrek, zonder schrammen of pijnlijke littekens, dan zou ik, zegt Halík, haar verschrikt uit de weg gaan. Want ik zou zeker weten dat het hier om een duivelse truc ging. Als ik naar zo'n kerk zou verlangen, dan zou ik het exorcisme gebed uitspreken. Exorcisme is de duivel uitdrijven. Dat is natuurlijk heel scherp gezegd, maar wel raak, denk ik. Want een kerk zonder littekens, een kerk zonder wonden, zonder schrammen, is nep. De kerk is de plaats waar Christus met zondaren wil samenwonen. Word ik vroeger al heel vaak citeren in de Brugkerk, uitspraak van Koopmans. Moderne gezegd, de kerk is een samengeraapt zootje aan mensen die fouten maken, die tekortschieten, die hun hoofd stoten, die butsen hebben opgelopen, die kunnen lijden onder het leven, die vallend en opstaand door het leven gaan. Nou, met hen, met ons dus, wil Christus samenkomen. En samenwonen. Nou, dan weten we dus ook gelijk wat we aan elkaar hebben. Gemeente. En hoe bevrijdend is dat eigenlijk? Dat je hier wonden mag hebben. Dat de littekens die je hebt opgelopen, dat je die niet weg hoeft te poetsen voordat je naar binnen komt. Dat je hier mag komen. Zoals je bent. Inclusief je wonden. Inclusief je littekens. En hoe waardevol is het dan, als we daarin Jezus en ook Thomas navolgen. Dat we de wonden durven aanraken. Dat we ze bij onszelf durven benoemen. En we de ander daarin ook de ruimte gunnen. Om die te delen. Onze pijn. Ons gemis, onze vragen, onze twijfels, onze worstelingen. Dat we daarin eerlijk en ook kwetsbaar durven zijn. En als we dat doen, dat we dan veel dichter bij elkaar komen. Dichter bij onszelf komen en vooral dicht bij onze Heer komen. Bij zijn littekens en wonden. Of zoals diezelfde Halík schrijft, het eerste wat God van ons wil, als hij ons de genade verleent, en dat is diepe genade, geen goedkope genade, om zijn wonden te zien, dat is het te aanvaarden. Ik mag wonden hebben. Dat is een grote bevrijdende stap op weg naar vergeving en genezing. Ik hoef niet sterk, knap en succesvol te zijn, zoals de helden uit films en series. Ik hoef niet gelukkig te zijn achter make-up. Een ondankbare gezondheid te bezitten, eeuwig jong te blijven. Zoals de dandies in de etalages van de alomtegenwoordige reclame. Die voor alles of niets gaan. Ik hoef geen vastberaden, flikkerende ogen te hebben. Met een uitgestoken hand en een tandpasta lach. Zoals politici op gefotoshopte verkiezingsposters of AI-afbeeldingen, zeg ik er dan maar even bij. Ik mag wonden hebben. En weet je waar ik dat ook terug zag? Bij wie? Bij Irene. Irene Klein-Haneveld. Ze overleed de afgelopen week. En velen kennen haar als de eigenares van Bijbelshop Samma. De organisator van de marktacties. En later het paasontbijt. De nachtburgemeester van Gouden was ze ook nog. Kleurrijk. Verbindend. En zoveel passie voor God. En mensen. En ze was ook heel eerlijk. Zij verbloemde haar littekens niet, zeg maar. Ze vertelde open over haar scheiding. Over de pittige tijd als alleenstaande moeder om twee zoons op te voeden. En ook in die laatste maanden van haar ziekte. Waarvan ze wist dat ze er niet van zou genezen. Ze zei, ik hou zoveel van jongeren ook. En hun radicale keuze voor Jezus. Ze leren me dat je overal voor mag bidden, ja? Maar ik zeg ook tegen hen, niet al je gebeden komen uit zoals jij dat wilt. Ik zal niet beter worden. En zei ze, dat vind ik heel verdrietig. Want ik had hier graag nog even gebleven. Maar ik dank God dat ik straks mag verhuizen naar de hemel. Niet omdat ik zo goed ben, omdat ik allemaal gedaan heb wat er op mijn cv staat. Nee, alleen vanwege Jezus offer. Zijn wonden. Zijn opstanding. Er is een Engels gezegde dat zegt, never trust someone without a limp. Vertrouw nooit iemand die niet kreupel is. Wees voorzichtig met mensen zonder wonden. En daarom zou ik als scout kiezen voor Joshua. Als leider van mijn groep. En niet voor Roderick. En ik moest ook denken aan Jacob. Jacob bij Pniel. Die daarna zijn worsteling met God kreupel verder moest. Nou, dat was zijn litteken, zeg maar. Blijvend. Want voor Pniel was Jacob een gewiekste jongen. Voor wie je op je hoede moest zijn. Na Pniel trok hij met zijn been. Was hij getekend. En kon hij juist zo tot een zegen zijn. Iemand die geen enkel litteken heeft. Die niet kwetsbaar durft te zijn. Niet eerlijk over zijn missers. Zijn twijfels. Ja, is die gelouterd? Is die getest en beproefd? Wees voorzichtig met zo iemand. Never trust someone without a limp. Jezus, hij toont aan Thomas zijn wonden. En hij zegt, wees niet ongelovig, maar geloof. En geloven is hier niets anders dan vertrouwen. Je toevertrouwen aan Jezus. Omdat je zijn littekens ziet. Omdat je ontdekt hebt wat hij voor jou over heeft gehad en over heeft. Omdat je bij hem mag komen met je littekens, je twijfels en je vragen. De gekruisigde die er opgestaan is. Of zoals Thomas uitroept, mijn Heer, mijn God. Ja, de Heer met de wonden. Dat is mijn Heer. De gewonde God. Dat is mijn God. Lof zij u Christus. Halleluja. Amen. We zingen nu lied 975. De eerste drie coupletten. Vers 1, 2 en 3 uit lied 975. Thank you. Gemeente, ik verzoek u voor zover mogelijk op te staan van uw plaatsen. Op 10 april overleed in het hospice hier vlak nabij Janna Johanna Buitelaar. 71 mocht zij worden. Annie werd geboren op 23 juli 1954 in Gouda. En samen met haar ouders kwam ze ook hier in de Pauluskerk terecht. Na haar schooltijd ging ze werken bij autorijschool Hagen op het kantoor. En dat werk verruilde ze later voor werken in de catering bij de Vierstroom. In 1985 trouwde ze met de heer De Knoop. Uit een eerder huwelijk had hij een zoon, Harry. En die werd door Harry met liefde aangenomen. Toen zij zelf nog 2 kinderen kregen, Bastiaan en Rianne, noemden ze Harry mijn bonuszoon. En dit tekende haar. Ze was een echte moeder. Liefdevol en zorgzaam. Dat bleek ook toen haar huwelijk strandde. Als alleenstaande moeder deed ze alles voor haar kinderen. Terwijl ze zelf voor het levensonderhoud moest blijven werken. Haar ontspanning vond ze bij de bowlingclub hier in Gouda. Ze woonde in de Prins Hendrikstraat in Korte Akkeren. Kerkelijk hoorde ze bij de Westerkerk. Maar het geloof kwam op een wat lager pitje. Dat veranderde door haar contact met haar nicht, Mieke Vervoorn, Buitelaar. En Hanny was onder de indruk hoe haar nicht haar ziek zijn droeg vanuit haar geloof. En zo herontdekte Hanny het geloof en ook de Pauluskerk weer. De diensten hier spraken haar aan. Vooral liederen raakten haar hart. Maar helaas werd zij zelf ook ziek. De darmkanker waarin ze succesvol geholpen leek te zijn, zaaide helaas toch uit. In haar longen en ook in haar hoofd. Daar is ze nog aan geopereerd, maar helaas bleek de ziekte niet te stoppen. Ze was uitbehandeld en kwam in het hospice terecht. Aanvankelijk leek het nog redelijk te gaan, totdat het in een sneltreinvaart kwam. En ze besefte dat het zo niet meer ging. Het moeilijkst vond ze het loslaten van haar kinderen en kleinkinderen. Op vrijdag 10 juli overleed ze in het bijzijn van hen. Van al haar geliefden heeft ze afscheid kunnen nemen. Boven de kaart staan woorden uit Johannes 14, afscheidswoorden van Jezus. Er kunnen veel mensen wonen in het huis van mijn vader. Als dat niet zo was, zou ik het jullie gezegd hebben. Ik ga nu weg om een plaats voor jullie in orde te maken. In vertrouwen op haar Heer en zijn belofte. Met zijn zegen is Hanny heen gegaan. Morgenmiddag 20 april is er om 3 uur een herdenkingsdienst in de aula van Crematorium IJsselhof. Na de dienst is er gelegenheid tot condoleren en elkaar te ontmoeten. We wensen haar kinderen, kleinkinderen, haar zus en zwager en allen die Hanny zullen missen, Gods troostvolle nabijheid toe. Gedenken we nu in een moment van stilte, zuster Buitelaar. Deze steen met daarop haar naam, haar geboorte- en overlijdensdatum, die leggen we hier in de kerk, in Gods huis. Waar we hen gedenken die ons zijn voorgegaan, in dankbaarheid en in verwachting. U mag weer gaan zitten. We zullen voor de nabestaanden ook bidden. Wilma Mouwin is in de kerk. Hadden we niet helemaal verwacht, want ze zou afgelopen donderdag geopereerd worden. Maar helaas is die operatie niet doorgegaan en verschoven naar 4 mei. Teleurstelling, maar we blijven aan je denken en voor je bidden, Wilma. In het voorbedenboek zijn ook een voorbedenpunt en een dankpunt geschreven. Voorbeden voor een goede vakantieweek. Dat is met de ouderen van onze gemeente in Doorn. Aanstaande zaterdag 25 april zal die week starten. En vele vrijwilligers ook uit onze kerk, onze Goudse kerken, doen daarin mee. En er is ook dankgebed voor de fijne en goede ontmoeting, de gesprekken tijdens de koffie met de buren gisterenmorgen hier in de brug. Zullen we samen danken en ook bidden. Lieve Heer, gekruisigde en opgestane Heer, we aanbidden U om wie U bent. En we danken U voor uw wonden, uw littekens, voor de prijs die U betaalde om ons te redden. Om ons lief te hebben tot het einde, dat daardoor een nieuw begin werd. En we bidden U dat ook wij zelf onze wonden onder ogen durven komen, ze durven aanraken en laten aanraken. Dat we eerlijk en kwetsbaar durven zijn naar U toe, naar anderen toe, naar onszelf toe. En dat ook hier in onze gemeente daar ruimte voor is. Dat iedereen welkom is in het hospitaal dat de kerk toch ook is. En we danken U voor de mensen in onze gemeente die het ziekenhuis, het concrete ziekenhuis in Gouda of elders mochten verlaten. We danken U dat Kees van Wensveen gespaard is. Het had heel anders kunnen gaan. En we bidden U om kracht, om herstel, om vertrouwen. We danken U dat Marco Kastelein geopereerd mocht worden. En we bidden U om herstel, wij bidden U om geduld. We denken ook aan zijn vrouw Hanny. We danken U dat meneer Tekens ook weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En als het misschien allemaal toch onzeker blijft, geef hem en zijn vrouw dan het vaste vertrouwen in U. Dat ze uit uw handen niet vallen. We bidden U voor Gerjanne Versluis, die aanstaande donderdag de hersteloperatie moet ondergaan. En het best spannend is, gaat U met haar mee, zegen de artsen, dat de operatie slagen mag. Dat zij zich geborgen mag weten bij U, samen met haar man en kinderen. Dat bidden we ook voor Riet Heijsteek, als zij vrijdag een operatie aan haar schouder zal ondergaan. Ze heeft er lang op gewacht en kijkt ernaar uit. Mag ook dit gezegend worden door U, de arts aller zielen. We bidden U voor Wilma, die een teleurstelling kreeg toen de operatie niet doorging. En nu toch weer wachten is. Als U bij haar geeft dat dan toch de volgende keer doorgang mag vinden. En ze mag steunen op U. Dat bidden we ook voor de andere zieken in de gemeente die we niet bij name noemen. Maar U kent hen als geen ander. Wees bij hen. We bidden U ook om troost voor de nabestaanden van Hanny Buitelaar, voor haar kinderen en kleinkinderen, voor haar zus en zwager. We danken U voor wie zij mocht zijn, voor alle die haar lief zijn, maar ook in haar buurt, voor haar familie. En wij dragen de dienst van morgen aan U op, dat ook daar het licht van Pasen overheen mag vallen, dat er meer is dan alleen het afscheid, de dood. Maar dat we mogen weten van toekomst, het vaderhuis met de vele woningen. Waar U, Heer Jezus, voor ons de plaats heeft gereserveerd. We danken U dat Irene Klein-Haneveld daar tijdens het laatste paasontbijt zoveel mocht getuigen. Het raampje van de hoop voor ons mocht opendoen. En we danken U dat zij nu thuis is. We danken u voor al het goede wat zij heeft mogen doen. Voor deze stad, voor zoveel mensen, ook in het land. Jong en oud. Mag haar gedachtenis tot zegen zijn. En wilt u ook daar, bij het afscheid, troosten. Haar zoons, kleinkinderen, familie en vrienden. Ieder die haar zo zal missen. Wat bid u voor een ieder die rouwt, die de schrijnende wond van het gemis kent, de heimwee naar diegene die verhuisd is naar uw werkelijkheid. En die je zo kunt missen. Wilt u troosten zoals u dat kunt en geeft dat ook wij troosters mogen zijn die ook hier aandacht voor hebben. Open ogen en open harten. We bidden u voor onze gemeente. Voor de preekbespreking straks. Dat het goed zal zijn, eerlijk en open, opbouwend. Waar we van kunnen leren als gemeente, als voorganger. We bidden u voor het eerste groot huisbezoek dat verderop in deze week zal zijn. Dat we ook daar elkaar mogen ontmoeten. Elkaar mogen opbouwen. Van u mogen leren. En van elkaar. En dat de verbondenheid zal vergroten. En bid u ook voor heel uw kerk, ook voor die broeders en zusters op deze wereld die die littekens heel goed kennen. Omdat ze vervolgd worden, gevangen zitten, hun toekomst onzeker is, alleen omdat ze in u geloven en daarvoor uitkomen. Houd u ze vast, dat ze ook in uw wonden troost, bemoediging mogen vinden, dat u bij hen bent. En voorgaat en ze u mogen volgen. We bidden u voor deze wereld, waar ook zoveel pijn is, zoveel leed. De schepping die zucht, die kreunt en steunt in haar voegen. Uw mensen die lijden, waar zoveel oorlog en geweld is. Het ene bestand na het andere weer wordt verbroken. Dat doet ons verlangen naar uw shalom, uw koninkrijk van vrede. En gerechtigheid. En we bidden u dat de mensen zullen zijn en zullen opstaan die van dat koninkrijk getuigen en zich daardoor laten inspireren. Ook heel concreet. En mogen ook wij daarbij horen. We danken u voor de mooie ontmoetingsochtend, de koffie bij de buren die gisteren hier gehouden werd. Dat ook mensen hier door de deur mochten komen. Gesprekken mochten zijn. Geef dat het hen mag helpen om iets van u te ontdekken. En leer ons daarin ook open en getuigend te zijn. Op een goede wijze. We bidden u voor de vakantieweek die komende zaterdag zal beginnen. We danken u dat die mogelijkheid er is voor mensen die op leeftijd zijn, die beperkingen kennen. Zegen alle die daar ook hun tijd en hun energie aan geven, dat het onvergetelijk zal zijn. En ook daar uw liefde en uw goedheid te merken zal zijn. In de stilte van ons hart willen we dat bij u neerleggen. Voor uw voeten neerleggen. Wat toch te persoonlijk is om hardop te zeggen. U hoort ons, u kent ons. En ieder voor wie we bidden. Heere, aanvaard zo onze dank, hoor onze gebeden en verhoor ze. Naar uw wil, we bidden en bedanken u dit. In de naam van uw lieve Zoon, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood... En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan nu over naar het collectemoment. De doelen zullen worden toegelicht door de diaken van dienst Ria van de Vlist. Daarna zingen we ons slotlied, dezelfde psalm waar we vanmorgen mee begonnen zijn, psalm 27. Een psalm van geloof en verwachting. En dan zingen we het laatste, het zevende couplet. Maar eerst dus het collectemoment. Ria.
Goedemorgen gemeente. De diaconale collecte is vandaag bestemd voor individuele hulp aan gemeenteleden. De diaconie biedt hulp aan personen of gezinnen in financiële nood, wanneer andere hulp van organisaties tekortschiet. Bijvoorbeeld bij onvoorziene noodzakelijke kosten of dreigende uithuiszetting. Ook op andere manieren ondersteunt de diaconie mensen die het niet breed hebben, onder andere door het uitdelen van een financiële kerstattentie. Uw bijdrage voor pastoraat en eredienst is voor het functioneren van onze kerkelijke gemeenschap. Met uw bijdrage draagt u bij aan het onderhoud van onze gebouwen. Ook maakt u het mogelijk dat we blijven investeren in techniek, zodat we zowel jong als oud kunnen bereiken. Samen bouwen we aan een sterke, levende kerk. Denkt u ook aan de melkbussen bij de uitgang, bestemd voor het werelddiaconaat, en aan de zendingsbusjes in de kloostergang. Uw gift voor diaconie en kerkbeheer kunt u digitaal geven via de Pauluskerk-app of door gebruik te maken van uw kaartje in de bank. U kunt bij de uitgang ook fysiek geven. De zak is voor de diaconie en de schaal voor kerkbeheer. Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.
zie u graag en jou ook bij de preekbespreking zo direct na de dienst. En we mogen gaan deze zondag in, deze nieuwe week in, als gezegende mensen. Vol verwachting en vertrouwen. Ontvang daarvoor zijn zegen en wees ook tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de gekruisigde en de opgestane. En de liefde van God, onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest, onze trooster, zijn met u en jullie allemaal. Thank you.